Gemeente, nu de Heilige Schrift. En we lezen, zoals we dat in de voorgaande weken eerder deden, in het profetenboek van Jeremia. Opnieuw het vierde hoofdstuk, een gedeelte uit dat vierde hoofdstuk, Jeremia 4, vanaf het vijfde vers tot het einde, vers 31. We lezen uit de Heilige Schrift Jeremia 4, uit het Oude Testament dus, Jeremia 4, vanaf vers 5 tot en met vers 31.
Bekondigt in Juda en laat het horen te Jeruzalem. En zegt het, ja, blaas de bazuin in het land, roept met volle stem en zegt, verzamelt u lieden en laat ons ingaan in de vaste steden. Werpt de banier op naar Sion, vlucht met hopen, blijf niet staan, want ik breng een kwaad aan van het noorden en een grote breuk. De leeuw is opgekomen uit zijn haag. En de verderver der heidenen is opgetrokken. Hij is uitgegaan uit zijn plaats om uw land te stellen in verwoesting. Uw steden zullen verstoord worden, tot er niemand inwonen. Hierom gort zakken aan, bedrijft misbaar en huilt. Want de hittigheid van des Heeren toorn is niet van ons afgekeerd. En het zal te dien tijde geschieden, spreekt de Heere, dat het hart des konings en het hart der vorsten vergaan zal. En de priesters zullen zich ontzetten en de profeten zich verwonderen. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, waarlijk, gij hebt dit volk en Jeruzalem grotelijks bedrogen, zeggende, gij lieden zult vrede hebben, daar het zwaard tot aan de ziel raakt. Te dien tijde zal tot dit volk en tot Jeruzalem gezegd worden, een dorre wind van de hoge plaatsen in de woestijn, van de weg der dochter mijns volks, niet om te wannen, nog om te zuiveren. Er zal mij een wind komen die hun te sterk zal zijn. Nu zal ik ook oordelen tegen hen uitspreken. Zie, hij komt op als wolken en zijn wagens zijn als een wervelwind. Zijn paarden zijn sneller dan arenden. Wee ons, want we zijn verwoest. Was uw hart van boosheid, o Jeruzalem, opdat gij behouden wordt? Hoe lang zult gij de gedachten uwer ijdelheid in het binnenste van u laten vernachten? Want de stem verkondigt van dan af en doet ellende horen van het gebergte van Efraïm. Vermeld de volken, zie, doet het horen tegen Jeruzalem. Daar komen hoeders uit verre landen, en zij verheffen hun stem tegen de steden van Juda. Als de wachters der velden zijn zij rondom tegen haar, omdat zij tegen mij wederspannen geweest is, spreekt de Heere. Uw weg en uw handelingen hebben u deze dingen gedaan. Dit is uw boosheid, dat het zo bitter is, dat het tot aan uw hart raakt. O mijn ingewand, ik heb barensweeu, o wanden mijns harten. Mijn hart maakt getier in mij, ik kan niet zwijgen, want gij, mijn ziel, hoort het geluid der bazuin en het kruisgeschrei. Breuk op breuk wordt er uitgeroepen. Want het ganse land is verstoord. Haastiglijk zijn mijn tenten verstoord, mijn gordijnen in een ogenblik. Hoe lang zal ik de banier zien, het geluid der bazuin horen? Zekerlijk, mijn volk is dwaas, mij kennen zij niet. Het zijn zotte kinderen en ze zijn niet verstandig. Wijs zijn zij om kwaad te doen. Maar goed te doen weten zij niet. Ik zag het land aan en zie, het was woest en ledig. Ook naar de hemel en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen aan en zie, zij beefden. En al de heuvelen schudden. Ik zag en zie, er was geen mens. En alle vogelen des hemels waren weggevlogen. Ik zag en zie,
Het vruchtbare land was een woestijn en als een steden waren afgebroken vanwege de Heere, vanwege de hittigheid zijn toorns. Want zo zegt de Heere, dit ganse land zal een woestheid zijn, doch ik zal geen voleinding maken. Hierom zal de aarde treuren en de hemel daarboven zwart zijn, omdat ik het gesproken heb. Ik heb het voorgenomen en het zal mij niet berouwen en ik zal mij daarvan niet afkeren. Van het geroep der ruiters en boogschutters vluchten al de steden. Zij gaan in de wolken en klimmen op de rotsen. Al de steden zijn verlaten, zodat niemand in dezelfde woont. Wat zult gij dan doen, gij verwoesten? O kledet gij u met scharlaken, o versieret gij u met gouden sieraad, o scheuret gij uw ogen met blanketsel, zo zoudt gij u toch te vergeefs oppronken. De boelen versmaden u, ze zullen uw ziel zoeken, want ik hoor een stem als van een vrouw die in arbeid is, een benauwdheid als van een die in des eersten kindsnood is. De stem van de dochter Sions, zij hijgt, zij breidt haar handen uit, zeggende, o wee mij nu, want mijn ziel is moede vanwege de doodslagers. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, voordat we gaan luisteren naar de uitleg en de toepassing van het woord van de Heere, zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed en wij bidden hem om zijn zegen die ook vanmorgen onmisbaar is. Wij denken in onze voorbeden aan onze broeder Trouwborst, die een enkele dag geleden in verband met een ontsteking wellicht in het ziekenhuis moest worden opgenomen, in het IJsseland ziekenhuis. Onze zuster Van der Vlies, de hoop, mocht weer thuiskomen uit het Vlietland ziekenhuis nadat ze daar een aantal weken geweest was. En zuster Van der Vlies zorgen zal morgen naar het ziekenhuis moeten, naar het havenziekenhuis, om daar een knieoperatie te ondergaan. Wij zoeken nu het heilig aangezicht van de Heere. Heere, wij hebben vanmorgen al een belijdenis gedaan. Toen we het gezongen hebben met die oude woorden die ooit Asaf zong, die het aan het eind van die aangrijpende psalm toch zeggen mocht, ondanks de weg die hij gaan moest, maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Het is mij goed nabij God te zijn. Wat een belijdenis, Heere. Als het zo in je hart ligt. Het is mij goed. En de breiming maakt er terecht van. Het is mijn allerzaligst lot. Het is mijn meest zalige bevinding. Om bij God te zijn. Daar hoeven we niet eerst voor gestorven te zijn. Maar dat kan terwijl we leven. Dat is mogelijk terwijl we in het volle leven staan. Dat is ook niet voorbehouden aan mensen in een bejaardenhuis, hoewel ook zij die ervaring kunnen hebben. Maar heren, dat kan zijn misschien wel terwijl we in de storm van het leven staan. En zo was het ook bij deze Asaf. Bij deze bij deze man die aangevochten was en die een grote moeite was en die het beleed, ja waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En die het ook wel wist te erkennen, hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen, maar zelf kon hij er niet bij. Want zijn voeten weken bijna uit. En hij gleed bijna van de weg af, de helling af, de afgrond in. Zo was het met Asaf. En toch, ondanks dat, midden in de nood, in de aanvechting, in de storm, in de duisternis, terwijl de wegen krommingen gingen die hij niet gedacht had. Nochtans, het is mij goed nabij God te zijn. Heren, dat kan op alle plaatsen, maar het kan met name hier, binnen de muren van dit huis, van deze kerk, hier waar uw woord ligt. En waar we samenkomen, keer op keer. En waar u spreekt van genade en van zaligheid. O jawel, ook van andere dingen. Maar daar is het op gericht. Dat we er deel aan zouden hebben. Aan wat u geeft. Ja, meer dan dat. Aan wie u zelf bent. Opdat we, Heren, u zouden kennen. Opdat we zouden schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Waar u van ontferming en van zaligheid spreekt. Ja, dan is het een zalig lot. Nee, niet de lot uit de loterij, maar dat lot dat u bestemd had. Dat u ons geeft, dat u toeschikt. Waarin u het zegt. Ik ben uw heil alleen, ziet. Hier is uw God. En dat hebben we allemaal nodig, Heren. Eén voor één, stuk voor stuk, ouderen en jongeren. Of we nu bij de gemeente behoren of we zijn vanmorgen de gast van de gemeente. In welke omstandigheid ook. Dat hebben we nodig, dat we bij u zijn. Want dan bent u bij ons. En dat is een wonder. Dat is een wonder. Want wij zijn mensen die u de rug hebben toegekeerd. En die het gezegd hebben, Heren, we gaan bij u vandaan. En het ook gedaan hebben. En hun levenselement in andere dingen gezocht hebben. En wat een wonder als u toch iets van dat geheim leert kennen. Ja, eerst van het gemis van dat geheim. En van de noodzaak van dat geheim. Ten gevolge waarvan ik erom ga roepen. En het nodig krijg, o God, wees me genadig. En u schenkt het, u wilt het geven. Helemaal gratis. Voor niets. We behoeven er niets voor in te leveren dan alleen ons zondig bestaan bij u. En zo zijn we vanmorgen hier, Heren, onder uw woord. Onder de beschutting van uw evangelie. Mag het zijn, onder de schaduw van uw vleugelen. Terwijl ons vanmorgen een evangelie verkondigt dat in eerste instantie geen evangelie lijkt. In de omstandigheid waarin Jeremia zich bevond. Heren, maar toch. Wilt u ons opzoeken? Wilt u tot ons hart spreken? Wilt u met ons zijn? U kent ons, ieder van ons persoonlijk. We hebben vanmorgen onszelf meegebracht, Heren. Met de kwalen van ons lichaam. Met de noden van onze geest misschien. Met de duisternis van onze gedachten. Met ons ouder worden bestaan. Met onze ervaring dat het minder en minder wordt. Wij hier in de kerk en anderen die met ons meeluisteren. En het valt dikwijls niet mee. Het kan zijn dat we onszelf moeten voortslepen. En dat we de ene stap niet voor de andere kunnen zetten. Het zij letterlijk, het zij in andere zin. Maar u brengt ons zo onder uw woord. En u wil ons zo zoals we zijn onder het beslag van uw getuigenis brengen. En we zijn hier gekomen, Heren, ja vooral als zondaren. Als mensen die van nature de duisternis liever hebben dan het licht. De duisternis ook doen. Met onze gedachten. En met onze woorden. En met ons doen en laten. En we hebben vanmorgen uw wet gehoord, Heren. We zijn voor de spiegel daarvan gesteld. En we moeten het erkennen. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat.
vergaat eerlang, vergaat ooit. En wordt, o dat ontzaglijke, en wordt vervloekt. O Heere, bewaar ons ervoor. Geef dat we u, o Heere, mogen kennen. Als het allerhoogste en het eeuwig goed. Dat bidden we voor onze jongens en meisjes. We bidden het voor de al wat oudere jongelui. We bidden het voor degenen die midden in het leven staan. We bidden het voor hen, voor wie de zon naar de horizon zakt en de schaduwen langer worden. U kent ons ieder persoonlijk, Heere. Wilt u ons vanmorgen maken tot voorwerp van het werk van uw Heilige Geest, dan weet u wel wat goed is. Dan weet u ons wel te vinden. En dan weet u ons dat te geven wat nodig is, Heere. Daar bidden we om. Terwijl we tegelijkertijd erkennen dat wanneer u doet dat het een wonder zou zijn. Omdat we het niet verdienen. En omdat we er vanuit onszelf niet naar vragen. We brengen onze noden bij u. De noden zonder namen. Heere, gedenk ons. Help en sterk ons. We bidden u voor diegenen onder ons wie namen we dan misschien wel niet genoemd hebben. Maar die grote zorgen hebben. Misschien wel betreffende hun gezondheid en in de aanstaande week een bezoek aan het ziekenhuis moeten brengen. Of anderszins. O Heere, voorzie erin. En laat onze klacht aan uw hemelhof bekend zijn. Opdat er, o Heere, van u uitkomst verwacht en ontvangen mag worden. Wat het ook is. Laat het nog mogen meevallen. We bidden u voor onze broeder Trouwborst. Dat hadden wij en dat had hij en zijn gezin vorige week ook niet gedacht. Dat hij nu in het ziekenhuis zou liggen. Misschien wel gevreesd enigszins, maar nu is het zo. O Heere, gedenk hem op die plaats. Daar komen we liever niet. Daar kiezen we zelf niet voor. Maar u wijst ons de weg en u hebt er een wijze bedoeling mee. Laat het tot zegen zijn, Heere. Terwijl we tegelijkertijd bidden om herstel. Geef dat wat er ook toegepast wordt. Medicamenten of anderszins. Maar dat de klachten zullen verdwijnen en dat onze broeder herstellen mag. Wees zo met hem en met zijn gezin. Wat moet ik danken, Heere, dat onze zuster van de Vlies de hoop weer thuiskomen mocht. Het is nog heel moeilijk en daar weet u van. O Heere, maar juist in onze moeite wilt u neerkomen. En wilt u zich ontfermen. Doe het. Naar lichaam en ziel, Heere. En laten er aan uw genade troon worstelingen zijn. O Heere, red mijn leven van het verderf. Kroon mij met goede tierenheid en barmhartigheden. Dan zal het goed zijn. Gedenk ook onze zuster van de Vlies zorgen. Als ze zich morgen moet onderwerpen aan iets wat aan haar lichaam gebeuren moet. Heere, wilt u geven dat die operatie ook het beoogde effect zal hebben. En dat er herstel zal zijn en dat ze spoedig weer thuis mag komen. Wij weten niet te gaan en we weten niet te staan. Zo kan het letterlijk zijn. Dat kan met pijn gebeuren. En het is een teken daarvan, Heere, dat we onze weg zelf niet zomaar kunnen kiezen. Wilt u met haar zijn en met haar man en kinderen en gedenk ze zo. En laat ook deze weg tot zegen mogen zijn. Almachtige God, geef aan ons een uur. Een uur van rust en vrede, van stilte in deze druisende stad en in deze wereld waarin de bommen knallen en waarin het bloed vloeit en waarin oude vetes worden opgerakeld en waarin de vrede verder weg lijkt dan ooit. Almachtige God, ontfermt u. Ontfermt u zich, Heere. O Heere, wiens naam ontfermer is. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nu op Psalm 142, de versen 1, 2 en 7. Het eerste vers, ik riep tot de Heere met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Het eerste vers, het tweede en daarna ook het zevende van Psalm 142. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor het onderhoud van kerk en pastorie. De Heere zegene uw gaven en straks na de preek is de derde de gebruikelijke collecte voor de kerk. Gemeente, we gaan vanmorgen, zo het ons gegeven wordt, opnieuw een ogenblik luisteren naar een klein gedeelte uit Jeremia's profetieën. Opnieuw uit het vierde hoofdstuk, nu het tiende vers. Jeremia 4, vers 10. Waar het woord van de Heere, dit woord als volgt luidt. Toen zeide ik, namelijk Jeremia, ach, Heere, Heere. Waarlijk, gij hebt dit volk en Jeruzalem grotelijks bedrogen, zeggende, gij lieden zult vrede hebben, daar het zwaard tot aan de ziel raakt. Tot zover. Geliefde gemeente, een levende gemeente, waar zou je die aan kunnen kennen? Of een levend mens, een door de Heere levend gemaakt mens. Waar ken je zo iemand aan? Ik geef daar gemeente vanmorgen een wat misschien in uw oren in eerste opzicht een wat merkwaardig antwoord op. Hieraan, aan het gebruik van de woordjes och. En ach. Er zijn mensen die zeggen dat dat nou juist het tegendeel is van iemand die Gods genade ontvangen heeft. En van één die de zaligheid van Christus in beginsel ontvangen heeft. Dan ben je toch boven dat niveau uitgegroeid. Och en ach, ach, dan heb je toch geen twijfels en geen aanvechtingen en geen donkere gedachten meer. Geen klachten en geen zuchten. Dan deel je toch in de vreugde. En dan sta je toch in de vrijheid. Twijfel en klagen en zuchten. Och en ach roepen. Wel wordt wel gezegd, dat is zonde. Want je mag niet twijfelen. Gemeente, als dat waar is. Dan zou zelfs de Heere vol van zonden zijn. Want God de Vader. Gebruikt dit woordje in Psalm 81. Och. Dat mijn volk naar mij gehoord had. Och, dat Israël in mijn wegen gewandeld had. En God de Zoon, hij roept het uit in dat aangrijpende woord dat we in Lucas 19 vinden. Och, gericht op Jeruzalem, och, of gij ook bekende het ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. En God de Heilige Geest, gemeente, die heeft het gelegd in de mond van Jesaja. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. Och, dat u tot ons kwam, o Heere, en de hemel scheurde. En de Heilige Geest gebruikt het in het gebed van Jeremia. Och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen springader van tranen, dan zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks. En de psalmdichter, hij zingt het. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig u bewoog, uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En nu is het de vraag, gemeente, of wij een levende gemeente zijn. Of u en ik iets van dat leven kennen, dat als vrucht, nee niet als enige vrucht, laat dat duidelijk zijn. Maar wel als vrucht, dit kent. Het roepen van, ach Heere, och mijn God. Gemeente, weet u wat de vraag is? En ik stel hem ook aan mezelf. Of er nog nood is. Of er nog zielennood is. Of er nog zondenood is. Ten gevolge waarvan we bij de Heere niet vandaan kunnen blijven en het roepen. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En gemeente, nou stellen we ons vanmorgen opnieuw onder het woord. Een wat merkwaardig woord, een in eerste instantie ook wat duister woord, een wat ondoordringbaar woord, zo lijkt het wel. Een woord dat vragen oproept. Hoe kan het toch dat Jeremia met deze woorden tot de Heere gaat? Maar voordat we gaan proberen om dit woord te ontvouwen, gemeente, zou ik het u allereerst op uw hart willen leggen. Wat zou het aangrijpend zijn, als er zulke ellendigen niet zijn? En als u het niet bent, want wat moet dat woord van vanmorgen ons dan doen? Dan sluit het niet aan. Maar nou staat het God de Heilige Geest bij machte om dit woord, en welk woord niet, om dit woord zo op uw hart te leggen dat het ook uw gebed wordt. Och Heere, och Heere. En nu zeg ik niet, dat nog even ter inleiding, en ik zei het eigenlijk al, nu zeg ik niet dat elk och en ach geklag een bewijs van nieuw leven is. Nee, dat zeg ik niet. En ik zeg ook niet, en ook dat, daar wees ik al op, dat er niet meer is dan dit. En toch, gemeente, het hoort erbij, het kan niet zonder. En zo luisteren we vanmorgen naar de klacht van Jeremia, hier uit Jeremia 4, het 10e vers. En als ik het goed lees, dan is het eigenlijk een dubbele klacht. En dat zijn de twee gedachten voor de preek van vanmorgen. De dubbele klacht van Jeremia, dat is allereerst een ambtelijke klacht, als profeet. Maar het is ook een persoonlijke klacht, als kind van God. De klacht van Jeremia, als een ambtelijke klacht en een persoonlijke klacht. Gemeente, al enkele keren hebben we geluisterd naar het profetenwoord van Jeremia. Jeremia die nog maar een jonge man was. Hij hier in het begin van zijn profetische bediening. Jeremia die door de Heere geroepen werd om in die vreselijke omstandigheden waarin het volk van Juda en Jeruzalem zich bevond, toen ze meer en meer zich van de Heere afwenden, om daar het woord van de Heere te spreken en het te zeggen, alzo zegt de Heere, Heere. Want Jeremia, hij kwam niet met zijn eigen woord. Gemeente, dan had hij zijn rug omgedraaid en dan was hij weggegaan als hij het met zijn eigen woord had moeten doen. Maar nou dat woord van God dat diametraal op de werkelijkheid van het volk staat en dat erin wil snijden zoals een ploeg in de harde korst van een akker gaat. Zo. Jeremia, hij zag alleen maar onmogelijkheden en toch. Toen Jeremia ten tijde van zijn roeping er tegenin bracht, ja Heere, maar ik ben zo jong. Toen zei de Heere, zeg niet ik ben jong, want wie ik roep, die stel ik onder de heilige verplichting om mijn woorden te brengen. Maar die zal ik ook bekwamen. En die zal ik ook alles schenken dat ook inderdaad mijn woord gebracht mag worden. Zeg niet ik ben jong, want overal waarheen ik u zenden zal zult gegaan. En alles wat ik u gebied, ge zult het spreken. Vrees niet voor hun aangezicht, want. En dat is een kostelijke belofte als je zo op weg mag gaan. En als je zo de woorden van God spreken, mag er wel hoon en laster je deel zijn. Want zegt de Heere, ik ben met u. Ik ben met u. Ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. Nou gemeente, daar is de profeet wel achtergekomen. Wat dat inhield. Want je kunt wel eens bang worden. Jawel, je kunt wel eens bang worden als je een belofte krijgt. U zegt, nou dat herken ik niet. Als je een belofte krijgt, dan word je toch blij en vrolijk van. Gemeente, je kunt wel eens bang worden als je een belofte krijgt. Als de Heer het zegt, vrees niet, want ik ben met u. Dan laat de Heer je er wel achter komen dat er inderdaad veel reden tot vrees is. Oh, die reden die wil hij overwinnen. En daarin komt hij. Maar er is ondertussen wel veel reden. En de Heere maakt zijn kinderen het bekend dat er reden is om het van God te moeten ontvangen. Maar nochtans, hoewel het bij Jeremia zijn profetische bediening absoluut niet van een leien dakje ging, het tegendeel. Nochtans, ja juist daarin was de Heere met hem. En zo heeft Jeremia zijn werk verricht in trouw aan zijn zender. Overal waar de Heere hem heen zond, Jeremia was er. En alles wat hij hem te spreken gaf, Jeremia zei het. En zo gemeente, zo hebben we al twee keer geluisterd naar woorden van Jeremia. Allereerst dat aangrijpende woord uit Jeremia 3, dat hij het tot dat volk zei, bekeer u, gij afkerige kinderen. Want ik heb u getrouwd, ik heb recht op u, ik ben toch uw wettige man, bekeer u daarom tot mij. En ik zal u aannemen. Eén uit een geslacht weliswaar en twee uit een, één uit een stad en twee uit een geslacht. Maar al is het er maar één en al zijn het er maar twee. Maar ik zal mijn werk doen en ik zal ze bij in Sion brengen. Vorige week, die boetedoening, dat appel van Jeremia namens de Heere, braak u lieden een braak land en zaai niet onder de doornen. Laat de ploeg in de akker gaan, opdat de akker vruchtbaar zij. Nog een meter, zo moet de profeet, jawel, zo moet hij allereerst het onheil aan het volk van Juda verkondigen. En het volk, het weigert het te geloven. Wat lijkt er wel een beetje op. Ten tijde van de reformatie van onder koning Josia, daar lijkt het er wel een beetje op dat ze zich schikken. Maar de Heere zegt, ja, het lijkt wel zo. Je hebt me wel gezocht, maar niet met je hart, niet met je hele hart, maar vals. Wel nu. En dan moet Jeremia overgaan tot het aankondigen van aangrijpende oordelen. En met aangrijpende beelden zelfs. Dat oordeel dat zal uit het noorden komen. En we hebben het gelezen hier in Jeremia 4. Vanaf het zesde vers. Werp de banier op naar Sion. Vlucht met hopen. Blijf niet staan. Want ik breng een kwaad aan van het noorden. En een grote breuk. De leeuw is opgekomen uit zijn haag. Hij heeft er lang achter gelegen. Maar hij is gaan staan. De leeuw uit het noorden. Het volk van de Assyriërs en de Babyloniërs, ze zullen komen. De verderver der heidenen is opgetrokken. Hij is uitgegaan van zijn plaats. Hierom, vers 8, gort zakken aan, bedrijft misbaar en huilt. Want de hittigheid van des Heeren toorn is van ons niet afgekeerd. Die leeuw die uit het noorden komt. Het is een werktuig, een instrument van God. Om het volk van God te verderven en het oordeel te brengen. En dan moet Jeremia aankondigen dat dat onheil niet alleen het gewone volk zal treffen. Maar ook diegenen die het eerst verantwoordelijk zijn voor de goddeloze situatie. Lees maar in vers 9. En het zal op die tijd geschieden, spreekt de Heere, dat het hart van de koning en het hart van de vorsten vergaan zal. En de priesters, die daarachter de, zo dachten ze, veilige muren van het tempelgebouw waren. Ook de priesters zullen zich ontzetten. En de profeten, die valse profeten, die van vrede gesproken hebben, die zullen zich ontzetten. En zo zal het waar worden. Een haastig verderf zal over het volk komen. En Jeruzalem, hij moet het allemaal zeggen. Hij moet het zeggen als de heraut van God. Die niet vragen mag aan het volk, wat wilt u dat ik zeggen zal? Maar die daar gaat staan en het proclameert, datgene wat het woord van zijn God is. Maar dan, gemeente, maar dan. Wat blijkt er dan? Dan blijkt dat Jeremia ook een mens van vlees en bloed is. Jeremia, die daar in de kracht van God stond en die zijn gezag en zijn autoriteit niet aan zichzelf behoefde te ontlenen. Jeremia, gemeente, dat woord dat bedoeld was om het volk te laten beven en sidderen. Dat woord dat brengt Jeremia tot siddering en tot beving. Jeremia, zwak van moed. Klein van kracht, Jeremia. O, hij is ook een zwak en een beperkte mens. En tegelijkertijd, in de woorden van onze tekstgemeente, ja, dat is het eerste. Dat blijkt er allereerst uit. Als Jeremia er roept, ach, Heere, Heere. Dan blijkt het dat Jeremia ook maar een zwak mens is. Maar tegelijkertijd blijkt door diezelfde woorden heen, dat Jeremia ook een profeet. Een echte profeet. Een ware profeet is, een mens met een profetenhart, als hij het roept, ach, Heere, Heere, waarlijk, ge hebt dit volk en Jeruzalem grotelijks bedrogen, zeggende, dat hebt u toch gezegd, gij lieden zult vrede hebben. En de werkelijkheid, het zwaard raakt tot aan de ziel. Nou gemeente, dat is nogal wat Jeremia hier zegt. Als hij tot de Heere zegt, Heere, u hebt dit volk bedrogen, u hebt dit volk misleid. Het lijkt wel alsof Jeremia hier de goddeloze taal van de heidenen hanteert. Enkele tientallen jaren geleden was dat inderdaad gebeurd. Toen stonden daar de legers van de Assyriërs voor de poorten en de muren van Jeruzalem. En toen hadden dezezelfde woorden geklonken. Toen was het Sanherib geweest die de stad Jeruzalem belegerde en die het in brallende waanwijsheid tot het volk dat op de muren vergaderd was geroepen had. Laat jullie God je niet bedriegen, op wie je vertrouwt. Die God van jullie, dat is een misleider die het ene zegt, maar die het andere doet. En nu lijkt het of Jeremia hetzelfde zegt. Ja, hij gaat eigenlijk nog verder. Hij zegt zelfs, Heere, maar u bent er zo een. U bent een bedrieger. U bent een misleider. Ach, Heere, Heere, dat woord van Sanherib, dat is waarheid geworden. U hebt dit volk bedrogen. U hebt uw woord niet gehouden. U hebt van vrede gesproken en nu brengt u het zwaard. Waar wijst dat op, gemeente? Het is Jeremia allemaal te veel geworden. Jeremia, opgegroeid in een beschermd priestergezin, die nu in de naam van de Heere de boodschap tot het volk moet brengen. Hij moet deze last torsen. En het is een last die hem te zwaar is. Het kan bijna niet. Zijn krachten bezwijken. Hij gaat er ten onder aan. En dan, wat hij eerst gedacht heeft en wat hij weggeduwd heeft, dat komt er nu uit, het wordt eruit geperst. Zijn bittere klacht en al zijn vragen, ach, Heere, Heere, het lijkt er wel op alsof u dit volk bedrogen hebt. Gemeente, ik wil er allereerst op wijzen wat ik al zei, dat hieruit wel blijkt dat Jeremia een echte profeet is. Hij die de woorden die de Heere in zijn mond en in zijn hart legt niet klakkeloos noemt. Zo kil en koel en koud en afstandelijk alsof het hem niet raakt. Nee, gemeente, het kenmerk van een ware knecht des Heeren dat is dat hij het woord in bewogenheid brengt. En dat wanneer er te sidderen valt, dat hij mee siddert. Jeremia, hij is er zo een. Hij worstelt mee. Hoe scherp de boodschap ook moet zijn, hoe hij brengt het. En hoe aangrijpend de oordelen ook geschilderd worden. Hij keert zich er niet vanaf. Maar hij beseft het. Dat hij er zelf net zo goed in deelt. Het zwaard dat hij uitsteken moet naar zijn hoorders. Gemeente, treft allereerst zijn eigen hart. En de ploegschaar die erin moet, kerft allereerst zijn eigen ziel in. Jeremia, gemeente, hij zegt niet allereerst u, maar hij zegt wij. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Jeremia, hij beleidt hier hetzelfde als wat we bij Daniël lezen in dat aangrijpende gebed in Daniël 9. Daniël, van wie geen enkele zonde in de schrift opgetekend. Die het beleid, Heere, wij hebben gezondigd en we hebben onrecht gedaan en we hebben goddeloos gehandeld. Gemeente, ik zie er nou maar vanaf om breed uit de toepassing naar de brenger van het woord, naar de dienaar van het woord te brengen. Maar ik wil het u wel zeggen, ik wil het u wel vragen. Wilt u zo luisteren naar de prediking, ook wanneer er scherpe woorden gesproken worden? Wilt u zo luisteren daarnaar? Dat de bewogenheid, gemeente, zodanig moet zijn dat we er allemaal in moeten delen. En dat de ernst van het woord, gemeente, wanneer het op de gemeente gelegd wordt en het gewicht, dat niemand van ons onder de kansel en op de kansel niet daaronder vandaan kan komen. En daarom, Jeremia laat het zien dat hij erin deelt. Jeremia, gemeente, hij had het volk er niet voor over. Want hij had dat volk lief. Hij zag ze gaan op een weg, de brede weg. De weg die naar het verderf leidt. En met heel de intensiteit van zijn hart riep hij het uit. Gemeente, mag ik het ook? Mag ik het ook vanmorgen zo in ons midden zeggen? Oh, ga toch niet de weg naar het verderf. Want een gewis verderf zal u overkomen. De Heere die vrede belooft. De Heere die de zaligheid in het vooruitzicht stelt. De Heere die zijn evangelie laat verkondigen. Gemeente, de Heere heeft u er niet voor over wanneer de oordelen zullen komen. En misschien wel heel letterlijk. Gemeente, het past mij niet om te gaan voorspellen. Integendeel. Maar wie zal het durven ontkennen dat er mogelijkheden zijn dat een van de volgende weken in onze metro de bommen zullen ontploffen? En wie zal zichzelf de garantie durven geven dat niet een van ons daarbij is? Ziet u het toch? Ziet u het dichterbij komen? New York, Madrid, Londen. En vandaar het gebed. Ach, Heere, Heere. Maar dan nog iets. Maar nu kom ik nog op iets anders. Wat drijft Jeremia eigenlijk tot dit gebed? Gemeente, Jeremia merkt hier een tegenstrijdigheid op. Allereerst ziet hij dat de oordelen en de gerichten van de Heere dichterbij komen. Het is onmiskenbaar en het is ook onafwendbaar. Dat is het ene. Maar dat andere, wel? Wel, dat is de prediking van genade en van vrede en van zaligheid die toch telkens tot het volk in Jeruzalem en tot Juda geklonken heeft. De prediking van Gods beloften, onvoorwaardelijk en vrij. De Heere die het gezegd heeft, ik zal uw God zijn en u mag mijn volk zijn. En Jeremia, hij kan het niet bij elkaar krijgen. Hij blijft er tegenop lopen. De vrede is verkondigd en het oordeel is aanstaande. Nu zijn er verklaarders, onder meer onze kanttekeningen, die hier verwijzen naar de prediking van de valse profeten. Die waren er nogal wat destijds in Juda, de valse profeten. En wat kenmerkte de prediking van die valse profeten, die door God niet gezonden waren? Hun prediking was vrede, vrede, geen gevaar. Want wij zijn toch Jeruzalem en wij zijn toch Juda, we zijn toch met de naam van de Heere genoemd en de tempel is toch in ons midden en de dienst van de verzoening is er toch en de Heere zal het nooit toestaan dat zijn heiligdom naar beneden gehaald en in vuur gestoken zal worden. Vrede, vrede en geen gevaar. En dan is de gedachte dat Jeremia ook een ogenblik door die prediking is meegetrokken, als was dat de prediking van de Heere. Gemeente, en toch denk ik dat dit niet de juiste lijn is. Ik wil u op iets anders wijzen. Jeremia was een priesterzoon. Zelf ook voorbestemd om als priester ooit te dienen in het heiligdom van de Heere. En zijn vader, Hilkia, heeft hem ongetwijfeld, zeker nadat hij de leeftijd van 12 jaar behaald had en hij een zogenaamde zoon der wet, een bar mitzva geworden was, diverse keren meegenomen naar de tempel om hem al enigszins in te wijden en wat de dingen te laten zien van datgene wat er gebeurt en wat de priesters moesten doen en wat ze moesten spreken. En ongetwijfeld is Jeremia ook menig keer in de voorhof geweest toen de priester, nadat het offer gebracht was en dat dat reukwerk op het reukwerkaltaar uitgespreid was en de lieflijke geur opkringelde, was Jeremia ook menig keer daar op de voorhof geweest wanneer de priester daar de dagelijkse dienst beëindigde en zijn handen uitstrekte en de priesterlijke zegen aan het volk gaf. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Dat was naar de inzetting van God. Elke dag opnieuw. Wanneer de offers gebracht waren. Wanneer het bloed der verzoening gestroomd had. En wanneer daar het reukwerk opgekringeld was. Dan was er weer voldaan. Dan was er weer schuldverzoening. Dan wil de Heere niet aan oordeel en gericht, maar aan vrede en genade denken. En dan ontving het volk de zegen. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Telkens werd de boodschap van vrede, telkens werd de belofte van vrede op het volk gelegd. Kunt u aanvoelen dat het hier wringt bij Jeremia? Want telkens, ondanks dat er de oordelen uit het noorden aankwamen, telkens opnieuw ging die dagelijkse zegen voort, zeker na de reformatie door Josia. En telkens weer klonk daar die belofte van vrede tot het volk. En dan wordt het Jeremia te erg. Dan kan hij het niet meer bij elkaar brengen. Heren, waarom? U lijkt wel een bedrieger. Waarom? Waarom laat u nou het ene verkondigen, telkens weer vrede? Maar waarom bent u nou bezig om het andere over het volk te brengen? En dan roept Jeremia het uit. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. En zo worstelt Jeremia met het volk. Ja, zo worstelt hij met de Heere aangaande dit volk. Wat waren er geen bemoeienissen van de Heere geweest. Had hij het zelf misschien de vorige dag niet tot het volk moeten zeggen. De Heere heeft u getrouwd. De Heere heeft zijn verbond met u opgericht. De Heere heeft zijn wet u gegeven. De Heere heeft zijn belofte u geschonken. De Heere wil niet dat gij sterven gaat. Maar de Heere wil dat geleefd. Vrede was de bedoeling van de Heere met dat volk. En het resultaat? Oordeel. Gericht. Ballingschap. Wel nu geliefden, en dan? Dan snikt de profeet het uit en hij zegt het Heere, maar waarom toch? Waarom bedriegt u dit volk? Waarom doet u ons van uw wegen afdwalen, Heere? Waarom verstokt u ons hart dat we u niet vrezen? Keer weder, Heere, om uw knechten wil. Ach, Heere, Heere. En dit woord, gemeente, dat leg ik vanmorgen in uw midden neer. Ontkent u het dus? Dat er geen vrede verkondigd wordt. Jawel, aan het eind van elke middagdienst en van elke ochtenddienst. Steeds opnieuw. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En 's middags de gemeenschap, de vrede gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. En in de bediening van het woord, als de Heere zijn beloften laat klinken. En als de Heere het zegt, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust en ik zal u vrede geven. Gemeente, ontkent u het dus. Dat het in ons midden verkondigd wordt. De vrede door het bloed van Christus. Het is Calvijn. En ik zeg het met hem die het zegt. Dat telkens, wanneer de bediening van het woord naar Gods bedoeling gedaan wordt, dan druppelt het bloed van Christus in de gemeente. De gemeente, zo dichtbij komt het. Vrede. De Heere zegt, ik wil uw verderf niet. Maar ik verkondig vrede. Vrede voor opstandelingen. Vrede. Vrede die ik zelf wil maken. Ik heb geen lust aan uw dood. Echt niet. Echt niet. En hoe kan het toch zijn? En ik vrees, gemeente. Ik vrees dat er onder ons zijn. Velen misschien. Nou kan het toch zijn. Dat ondanks die prediking, die welgemeende, die lieflijke prediking van vrede en genade. Dat u toch moet zeggen, als ik eerlijk ben. Ik koers op het verderf aan. Mijn weg is op de brede weg. Want oh, dan kan het zijn, dan kan het zijn met wat er daar in Juda en Jeruzalem is gebeurd. Dat er zelfs een reformatie, misschien wel een reformatie in uw leven geweest is. We hebben er vorige week over gehoord. Dat u wat opgeknapt hebt en dat het een en ander veranderd is. Maar u zaait onder de doornen. En u braakt niet het land dat daar ligt zonder vruchten. U hebt zichzelf er niet voor over. En Jeremia, hij klaagt eronder, want hij hoort het ene en hij ziet het ander. Weet u, brengt dat bij u nooit aanvechting mee? U die bekommerd bent, ook vanwege de gemeente wellicht, aangaande uzelf of uw kinderen of de gemeente als zodanig. Levert het bij u geen bange vraag op? Heere, hoe moet het toch? Hoe moet het toch? Nou wordt de vrede in de gemeente verkondigd, maar de oordelen komen dichterbij. En zo geldt het, en zo laat de Heere het weten, vliet toch de toekomende toorn. Want zo u zich tot de Heere niet bekeert, een haastig verderf zal u overkomen. En gemeente, de Heere zegt het niet. En de Heere laat het niet prediken, opdat u in het verderf zou komen. We lezen het in het 14e vers, waar Jeremia het moet zeggen. Was uw hart van boosheid, o Jeruzalem, opdat gij behouden wordt. En zo laat de Heere het weten. En zo is Jeremia toch verder gegaan. Ondanks deze klacht. Hij heeft er geen afstand van genomen. Hij is gegaan. Overal waar de Heere hem heen zond. En hij heeft de woorden gesproken. Allemaal die de Heere op zijn hart gelegd heeft. En meer dan ooit is hij ervan overtuigd. Daartoe ben ik geroepen. En de Heere beware me. Om iets anders te spreken dan de woorden die de Heere me geeft om te spreken. En u begrijpt het wel, gemeente. Ik noem nou maar de naam van Jeremia en past u het zelf maar toe. En straks horen we het hem zeggen. Het is nog niet eens zoveel hoofdstukken verder dat Jeremia het zegt. Dan gaat hij als het ware met diezelfde klachten naar het volk toe. Gemeente, mag ik het ook in ons midden zeggen. Ik heb toch niet aangedrongen. Meer dan een herder achter u betaamt. Ik liep maar te prikken en ik liep maar te steken en ik liep maar op te jagen, zegt Jeremia. En Jeremia zegt, ik heb uw dodelijke dag niet begeerd. Want God heeft hem niet begeerd. En als hij dat gezegd heeft, dan richt hij zich tot de Heere. En dan legt hij zijn hart voor de Heere open en hij zegt, Heere, Heere, gij weet het. Heere, u weet het. Wat uit mijn lippen is gegaan, is voor uw aangezicht geweest. En dan legt hij het bij de Heere terug. En dan kan ook een dienaar nochtans rust ontvangen. De ambtelijke klacht van Jeremia. Maar het was tegelijkertijd een persoonlijke klacht. Want denk niet dat dit alles buiten het eigen zielenleven van Jeremia heen gegaan is, geliefde. Ik zei het al, hij was ook maar een mens. Een mens van vlees en bloed. Een mensje, zegt Calvijn. Uit het stof opgedoken, meer niet, meer niet. En uit de woorden die we hier van de profeet horen, wel, daar blijkt wel uit dat hij nou niet echt in een opgewekte stemming was. Maar dat hij gedrukt en dat hij neerslachtig en neergezonken was. Jeremia, hij keek om zich heen en het was allemaal deprimerend. En hij keek naar zichzelf en hij kon de zaak van de Heere ook niet redden. En ik keek omhoog en dan hoorde die woorden die in tegenstelling waren met de werkelijkheid van het volk. Wel zou een profeet die hart voor het volk heeft dan niet neerzinken in ingezonkenheid en verwarring en vertwijfeling. En hij zegt het, Heere, het zwaard raakt tot aan de ziel. Eigenlijk zouden we ook kunnen zeggen dat er staat, het zwaard treft ons ten dode. Nog een ogenblik en het zwaard zal ons treffen en zal ook mij treffen. En dat terwijl woorden van vrede klinken. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Nog een meter, zo kan het inderdaad zijn. Zo kan het ook in mijn persoonlijke leven zijn. Dat ik woorden van vrede hoor. En dat ik hoor prediken van zaligheid en van genade en van ontferming. En van een toekomst vol van blijdschap en heerlijkheid. Maar wat ik gewaar word, dat is het zwaard. Dat is het oordeel. Dat is wat op mijn leven afkomt. Wat ik niet ontwijken kan. Wel, zo kan het zijn. Zo kan het zijn bijvoorbeeld in allerlei moeilijke omstandigheden. Als er tegenslag en tegenspoed is, pijn en verdriet en rouw en moeite. En als ik zuchtend over de wereld moet gaan en als ik mijn problemen ook niet oplossen kan. Wel, dan zeg ik, o Heer, u hebt zat, u hebt heel veel beloften. Maar ik kan er niet bij, ik kan ze mij niet toe-eigenen. Het is wel waar, Heer, het lijkt wel alsof u een bedrieger bent, u zegt het. Maar ik kan er niet bij en het profijt ervan is mijn deel niet. Wat mijn deel is, dat is het zwaard. En het kan zijn dat het pijn van binnen is. Omdat het wel lijkt dat de Heere van me geweken is. O, ik weet van betere tijden. Van die tijden dat het vriendelijk aangezicht van de Heere mij omringde. Het aangezicht van de verzoende God. En ik mocht het zeggen, Heere, uw goede tierenheid is beter dan het leven. En ik mocht het zeggen. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En ik mocht het zeggen, het is mij goed nabij God te zijn. Maar het is zo veranderd. En nu is dat aangezicht van de Heere verdonkerd. En het is bitter. Het is bitterder dan de dood. En we horen op enig moment dezezelfde Jeremia nog klagen. De Heere is mij een loerende beer. Een leeuw in verborgen plaatsen. Die leeuw die daarachter die haag, zoals in Jeremia 4 staat, eerst nog verborgen was, maar nu tevoorschijn komt en mij dreigt te bespringen. En ik lijk wel ten onder te moeten gaan, ondanks alles wat er in mijn leven is. En dan hoor ik het wel. Dan zegt de Heere, ja, maar ik ben een God van vrede. Maar ik merk van die vrede niet. Er zijn alleen maar vijanden die me omringen, van buitenaf en van binnenuit. En ik roep twist met mijn twisters, hemel, Heere. En de Heere zegt, ja, maar ik ben een God van genade. Maar meer dan ooit ben ik me ervan bewust dat ik die genade niet verdiend heb. En dat ik alleen maar voortga met mezelf daar buiten te zondigen. Ja, Heere, u bent wel een God van genade, maar die genade voor mij is het mogelijk. En dan zegt de Heere, ik ben een God van zaligheid. Maar het is nog nooit zo ver bij me vandaan geweest. En dan, jawel, dan slaat de ontreddering toe. En dan klaag ik het de Heere achterna en dan zeg ik, zouden zijn beloftenissen immer hun vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Heeft God zijn genade vergeten? Wil die niet van ontferming weten? O God, bent u diezelfde God, ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen, als mijn ziel aan God gedacht, dan hoorde ik niet. En ik peinsde niet anders dan klacht op klacht. Heere, ik hoor van vrede, maar ik zie het zwaard. En nog een ogenblik verder horen we Jeremia klagen in het 19e vers. O, mijn ingewand, mijn binnenste. Mijn hart maakt getier en ik kan niet zwijgen. Want gij, mijn ziel, hoort het geluid van de bazuin, van de vijand. En dan ook dit nog. We horen, gemeente, op deze klacht. Geen antwoord van God. Geen antwoord. De Heere laat hem klagen. Is het denkbeeldig dat Jeremia zegt, nou heeft de Heere me helemaal vergeten. En hoe heeft hij me verlaten? Want de Heere hoort mijn klachten nog niet eens. En het geeft aanleiding voor nieuwe aanvechtingen. Want de bestrijder zegt het van binnen. Die heeft nieuwe motieven die het me influistert dat het toch niets met me is. Heeft de Heere niet gezegd, eer ze roepen zal ik antwoorden. Maar de Heere hoort u niet. En daarom, er is geen heil bij God. Geef het maar op. Ziet u, zo kan het zijn. U zegt, maar is er vanmorgen soms nog evangelie bij? Moeten we daar vanmorgen mee naar huis? Is het al alles klacht en och en ach? En toch niet, geliefde. Toch niet. En dan behoef ik nog niet eens naar een andere tekst toe. Want het staat in ditzelfde 10e vers. Dat is wanneer we letten op het adres van deze klacht. Jeremia, Hij gaat er niet mee naar anderen, naar de vorsten en naar de machtigen en naar de priesters en naar al die profeten. Hij neemt geen vlees tot zijn heil. En hij verwacht het ook niet van zichzelf. Maar hij gaat hoger op, geliefden. Hij zoekt het bij zijn God, bij zijn zender die het gezegd heeft. Overal waarheen ik je zenden zal, zal ik bij je zijn. En bij elk woord dat ik spreken zal, zal ik met je zijn. Vrees niet, ik ben met u. En Jeruzalem, hij legt zijn zaak, die ten diepste zijn zaak niet is, bij de Heere zelf. Bij die God die de koning is. Bij diegene wiens voorzienigheid over alle dingen gaat. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is almachtig. Bij hem zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Mag ik u hierin meenemen, gemeente? Mag ik u dit aan uw hart leggen? En let dan eens op de namen waarmee Jeremia de Heere noemt. Twee namen zelfs. Een dubbele naam. Heere, Heere. De eerste naam, Heere Adonai, de gebieder. Die tweede naam, de verbondsnaam, Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal, de getrouwe en de waarachtige. Die niet zal laten varen wat zijn hand begonnen is. En die niet één woord ter aarde zal laten vallen. Die God, die God, die ooit zijn grote verbondsnaam heeft geopenbaard. Heere, Heere, God, weldadig en barmhartig. Groot van goedertierenheid en weldadigheid. Die de weldadigheid bewijst aan duizenden. En die niet zal laten varen wat zijn hand begonnen is. En die het gezegd heeft, op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Wel, daar zit er zo een, daar ligt er zo een, zo'n bevende. Wel nu, ja, zegt de Heere, mijn naam is Heere. Je hebt het zelf al gezegd, Jeremia. Geloof het woord dat je zelf spreekt. Ik ben de Heere en mijn zaak zal voortgang hebben. En mijn koninkrijk zal tot ten einde toegevestigd worden, tot in eeuwigheid. En dan is zijn naam niet alleen Heere, de verbondsnaam, maar ook de Almachtige, Adonai, de gebieder. Want wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt zijn vermogen hem niet. Groot van ontferming en almachtig. En zo, geliefde, zo kan deze worstelende, deze biddende knecht van de Heere zijn God niet loslaten. Zo houdt hij hem nochtans vast, als ziende de onzienlijke. En het geheim? Wel, het geheim ligt hierin. Voor deze dienaar, dit bevende kind van God, dat zijn God niet loslaten kan. God kan zijn kind niet loslaten, want hij heeft ooit zijn lieve zoon losgelaten, Christus Jezus, die in alle benauwdheden benauwd is geweest, die werkelijk verlaten is geweest van zijn vader, die het ook geroepen heeft, ach, Heere, Heere, Eloi, Eloi lama sabachthani, waarom hebt u mij verlaten? Maar in die weg heeft hij verlossing teweeg gebracht, want hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En voor allen die zo tot God gaan, die in nood en ellende de Heere nochtans niet los kunnen laten, de Heere zegt, ja, maar ik zal u niet loslaten. Dat is de garantie, want ik ben God en niemand meer. En dan mag het mijn belijdenis zijn, als ik zo door de duisternis moet gaan, geen licht te hebben dan alleen dat licht wat ik in het geloof ontwaar boven me in mijn God en zijn Christus. Dan mag ik het nochtans zeggen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten. En mijn deel, mijn vrede tot in eeuwigheid. En van een zwaard zal daar niets meer te zien zijn. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 73, de versen 13 en daarna 12. De versen 73, de versen 13 en 12.